Hallo, hier Katelijne Wildevank. Ik ga een podcast opnemen over een onderwerp waar ik in allerlei podcastjes altijd zo een beetje langs vlieg, een opmerkingetje over maak. En ik dacht, het wordt tijd om die eens uit te diepen. Namelijk het autonome zenuwstelsel en de invloed van stress en de invloed op gezondheid, et cetera. Want ik roep wel vaak iets over de fight flight en over verschillende breindelen. Maar hoe zit dat nou precies in elkaar? We beginnen bij de bodem. Je hebt een centraal zenuwstelsel. Dat zijn je hersenen en dat is je rugmerg. Dus dat is eigenlijk alles waar een hartlaagje omheen zit. Dat noemen we het centrale zenuwstelsel. En je hebt het perifere zenuwstelsel. En dat zijn alle vertakkingen die naar de uiteinden gaan van je vingertopjes, maar ook naar de organen. En dat bedraadt eigenlijk je hele lichaam. En dat centrale zenuwstelsel, dat perifere zenuwstelsel samen zorgt dat jij functioneert. En nou heb je in dat zenuwstelsel een onderscheid tussen het motorische deel en het autonome deel. En het motorische deel is het deel waar we redelijk wat bewuste invloed op hebben. Dat is op het moment dat ik aan mijn neus wil kriebelen, dan gaat mijn vinger omhoog en die gaat naar mijn neus. En die kriebelt daar en gaat daarna weer naar beneden. En dan ligt mijn hand weer in mijn schoot. En al die handelingen sta ik niet super, super, super bewust bij stil. Maar dat zijn wel handelingen die je, toen je heel klein was, nog niet kon en die je geleerd hebt. Motorisch zenuwstelsel is dus iets wat onder aansturing van je bewuste wil staat. En het autonome zenuwstelsel, daarvan is jarenlang, in decennia weet ik veel, gezegd dat dat los staat van jouw invloed. Nou, daar zijn we een beetje van teruggekomen. Maar het gaat wel grotendeels buiten je bewuste om. Het autonome zenuwstelsel regelt eigenlijk alle processen die jou in leven houden. Alle processen die gewoon door moeten gaan, ook als je er met je aandacht even niet bij bent. Als je er met je aandacht even niet bij bent en je voet verkeerd neerzet, ja, dan laat je van de trap, maar je gaat niet acuut dood. Terwijl als je even niet zou opletten en je zou daardoor stoppen met ademhalen, heb je wel een probleem. Dus het autonome zenuwstelsel regelt alles waarbij je niet hoeft op te letten. Nou, dat is fijn. En dat zijn hele basale dingen als ademhalen, dat je hart het blijft doen, dat je longen. Er is geen mens die, ja, als ik het zo zeg, denk ik, oh, dit klopt alweer niet. Ik wou zeggen, er is geen mens die na moet denken van, ik moet inademen, ik moet uitademen. Dat gaat vanzelf, totdat het een keer niet vanzelf gaat. En dan merk je dat je echt wel een probleem hebt. Dat geldt natuurlijk ook voor een ander deel van het autonome zenuwstelsel. Dat je immuunsysteem intact houdt, dat gaat ook vanzelf, totdat het ineens niet meer vanzelf gaat. Bijvoorbeeld bij mij met een auto-immuunziekte. En dan merk je ook dat die delen autonoom gaan buiten jouw sturing. Dus dan lig je op de longafdeling naar lucht te happen en het lukt jou niet om die prikkel van je longen te overroelen. Net als mij niet lukt om die auto-immuunrespons in mijn lijf te temperen. Tenminste niet meteen en niet bewust. Want dat is even het uitgangspunt. Dat autonoom zenuwstelsel houdt jou in leven zonder dat je daar echt bewust grip op hebt. Dat gaat dus over die hele basale dingen als ademhalen, spijsvertering, hart dat klopt, je immuunsysteem dat steeds maar bezig is om rotzooitjes op te ruimen en potentiële bedreigingen uit het veld te ruimen. Maar het gaat ook over letterlijk in leven blijven op het moment dat er gevaar is. En dan moeten we even terug naar de prairie, hè? Naar de tijd dat er ook nog tijgers om ons heen waren. Op het moment dat je in gevaar bent, gaan er een aantal dingen van start. En we gaan naar de prairie, we nemen gewoon even een kudde hertjes. Hertjes klinken zo lief, hè? De eerste stap als er potentieel gevaar dreigt, dan zie je bij dieren vaak dat die oortjes zo wat gaan draaien en klapperen. Dat is niet voor niks dat sommige dieren oortjes hebben die ook een beetje, wij kunnen dat niet meer, wij kunnen met ons nek draaien, wij kunnen niet onze oortjes draaien. Net zoals dat we met onze ogen niet zo super ver kunnen. Prooidieren hebben heel veel meer skills om hun heen te kijken en dan te kijken, te luisteren, te voelen, om signalen om hun heen op te pakken. Dat is de eerste stap, dat noemen we de oriëntatiereactie. Dus de eerste stap in het ben ik wel veilig of moet ik in actie komen systeem. Dat wordt gestuurd door het autonome deel van je zenuwstelsel. Daar kun je niks aan doen. Nou, op de prairie is dat heel handig. In de westerse moderne wereld is het zo dat sommige mensen zo vaak in deze oriëntatiereactie hebben gezeten, dat het bijna een gewoontje is om de hele tijd alles te scannen. En dus ben jij iemand die continu bezig is met om zich heen te kijken wat er allemaal wel en niet goed is in de omgeving, of die continu al het nieuws moet weten, of die de hele tijd bewust is van hoe voel ik mij en waar zou het door kunnen komen dat ik me zo voel, dat is eigenlijk een wat overactieve oriëntatiereactie. Die is dus heel gezond in de basis, namelijk is er gevaar, zo nee, dan kan ik weer lekker verder gras gaan grazen. Die hertjes dus, hè? Ik zou als ik jou was geen gras gaan grazen. Maar in onze westerse maatschappij is denk ik de grootste uitdaging dat ik ga 5 fases geven, dat die 5 fases, dat we soms een beetje zijn blijven hangen in 1 van die 5 fases en dan raakt het systeem een beetje uit zijn verband. Dus je kan last hebben van een te sterke oriëntatiereactie. Ik heb dat bij mezelf gemerkt. Dat ik continu scan van wat is er in mijn lichaam, is er iets aan de hand waardoor ik waaruit ik kan afleiden dat ik weer achteruit ga of dat het niet goed gaat. Dat is dus eigenlijk een te sterke oriëntatiereactie. Is dus een te sterke fight-flight scan van mij. Nou, en daar hebben we allemaal, sommige mensen hebben daar last van, veel mensen denk ik. Na die oriëntatiereactie moet het brein een soort besluit nemen. Oké, er is niks aan de hand of er is iets aan de hand. Nou, als er niks aan de hand is, is het de bedoeling dat je oriëntatierespons ook gewoon weer wat rustiger wordt, dat je ontspant, dat het weer vredestijd is in je lijf en dat je weer spreekwoordelijk verder gaat met gras knabbelen. Helaas weer is het tegenwoordig zo dat, dat we zo gewend zijn om aan te staan, dat het brein op een gegeven moment zegt, ja, maar jemig, dan moet ik aan en dan moet ik weer uit en dan moet ik weer aan en dan moet ik weer uit en dan moet ik weer langer aan en dan moet ik weer even uit, weet je wat, ik vind te veel gedoe, ik blijf wel aanstaan. Nou, dat is niet zo gezond, want als die fight flight, als die hele activatie van dat stresszenuwstelsel in 1 van die 5 fases aanblijft, dan gaat het ten koste van je gezondheid uiteindelijk. Daar ga ik zo meteen wat over vertellen. Goed, dus fase 1 was de oriëntatiereactie. Die gaat weer over als het gezond is en je kan erin blijven hangen. Dus vanuit die oriëntatiereactie besluit jouw brein, er is actie nodig of het is allemaal weer vrede. Er is actie nodig. Nou, dan is je eerste respons om naar de vechtreactie te gaan. Dat houdt in dat je dieper gaat ademhalen. Dat houdt in dat je hart sneller gaat pompen. Dat houdt in dat er energie naar je spieren moet. En dan met name naar je armen en benen en naar je handen en je voeten. Want de vechtrespons zit biologisch bezien in onze klauwen. Vooral in onze handjes. De vluchtrespons zit meer in onze voetjes. Dus dat betekent dat het heel logisch is dat als jij je bedreigd voelt, dat er heel veel spierspanning in je armen ontstaat. Nou, dan ga je vechten en je wint strijd. En dan is het over. En dan zou je brein weer moeten zeggen, zo, nu is het over. Nu is het weer vredestijd. Je hebt gewonnen. Klaar. Adem in, adem uit. Ga lekker ergens in een zonnetje op de prairie liggen. Uitrusten. En wederom in onze moderne maatschappij krijgt je brein dan een vechtrespons. En het is eigenlijk nooit over, want die ruzie is nooit af. En die vervelende baas, die is niet ineens weg. En dat de juf je kind niet begrijpt, is ook niet ineens over. Dus er ontbreekt vaak een, nou is het klaar, signaal. En dan blijf je daar ook een beetje in hangen. Gezond zou zijn dus dat na vechten het lijf weer ontspant. Of tijdens dat vechten kom je erachter, vechten werkt niet. Dan wordt het vluchten. En vluchten is fysiologisch net ietsje anders, want dan is het wegweessignaal. Dus dan moeten je benen weer wat meer doen, want met je benen kun je rennen. Dus je zult ook zien dat mensen die veel in de flight hebben gezeten, dat die andere triggers in hun lijf hebben. En dat er vaak in hun benen juist meer spierspanning is. Maar goed, vluchten kan ook helpen. En op een gegeven moment ben je dus weggerend en is het klaar en is het gevaar voorbij. En zou je weer hypothetisch in dat zonnetje gras kunnen gaan knabbelen. En wederom in ons leven is het niet zo duidelijk, nu is het gevaar geweken. Dus we blijven een beetje in die stand staan. Dus er zitten steeds twee kanten aan. Natuurlijk zou het over moeten gaan en onnatuurlijk westers blijft het een beetje hangen. Natuurlijk bezien zou je vanuit die vluchtsituatie, op een gegeven moment ben je veilig en goed gevlucht, of vluchten kan niet meer. En dan beslist je brein, ik ga naar de freeze. En de freeze heeft als overlevingswaarde, dat is een soort overgave van ik vluchten kan niet meer. En dat heeft biologisch twee redenen dat je dan bevriest. De ene is, dan zou het kunnen zijn dat je aanvaller denkt dat je al dood bent. En dat hij dan zijn interesse verliest. Want kijk maar eens naar een kat en een muis. Als die muis dood is, dan is de kat niet meer geïnteresseerd. Want hij eet die muis helemaal niet. Hij speelt ermee. En als die muis niks meer doet, is de lol eraf. Dus dat is de functie van de freeze response. En de andere functie, dit is heel erg gruwelijk en banaal en plat en enzovoort. Maar is dat als je in de freeze zit, dan voel je ook een stuk minder. Dus als je dan toch opgegeten wordt, heb je er minder last van. Nou ja, dat is dat prairieverhaal, want we worden hier niet opgegeten. Maar biologisch gezien zijn we nog steeds in staat om te bevriezen vanuit het lukt niet meer, het kan allemaal niet meer en dan voel je niks. En dan is de laatste fase dat je niet uit die bevriezing bent gekomen en dat niet voelen eigenlijk een soort chronisch geworden is. Een chronische freeze, dan ben je eigenlijk niet meer connected met wat er in je lijf gaande is. Nou, ik schetste dus al, elke fase heeft een functie, verondersteld dat je er ook weer uit kan komen. En dat gaat nogal eens mis in ons moderne leven. Want eruit komen betekent niet alleen dat je met je hoofd besloten hebt, nu is de stress voorbij, maar dat ook je lijf weer voelt, nu is het klaar. En stel ik me even zo voor van, we zijn allemaal kind geweest en daar zijn heel veel fight, flight, freeze momentjes geweest op school. Dat is niet omdat er iets mis is met scholen, maar gewoon in sociale context is dat er veel. En dan ben je ergens van geschrokken en dan wordt er gezegd, nou, nu is het klaar hoor, stel je niet zo aan. Dus je leert om het niet uit te laten rollen, als het ware. Die spanning moet even eruit. Dieren doen dat heel slim, want voordat ze weer lekker gaan knabbelen, gaan ze eerst nog even huppelen. Om uit die fight of flight of freeze te komen, uit die oriëntatie, fight, flight, freeze of chronisch freeze te komen, en daarvoor heb je nodig dat het andere deel van je zenuwstelsel, het parasympathisch zenuwstelsel, het deel wat in vredestijd actief is, dat geactiveerd wordt. En dat doe je door te knuffelen, door te huppelen, door iets heel blijs te doen, door iets heel lekkers te eten. Maar dat is een gevaarlijk voorbeeld, want het kan juist ook heel erg in die chronische freeze zitten. Maar in elk geval dat lijf weer te ontschudden en weer wakker te maken en weer te laten voelen van het is vredestijd. Want waarom is het nou zo belangrijk dat je lijf nou liefst 90% van de tijd in de toestand staat van het is vredestijd? Eigenlijk alles wat belangrijk is om te leven, dus niet om te overleven, maar om te leven, wordt gestuurd door het parasympathisch zenuwstelsel. Dan hebben we het over slapen. Slaap heb je nodig. Slaap is hartstikke nodig om allerlei schoonmaakprocessen in je brein te doen, om een celherstel, om bij te denken enzovoort. Dus voor slaap heb je het nodig. Voor een gezonde spijsvertering heb je een parasympathisch zenuwstelsel activatie nodig. Zo, dat was een scrambelwoord. Dus voor slaap, voor spijsvertering, voor celherstel. Maar ook om het gezellig te hebben met je partner, voor seks. Maar ook om hulp te durven vragen, om plezier te hebben, om je grenzen voor jezelf te voelen van dit vind ik nog wel leuk en hier wil ik het eigenlijk niet. Of om te voelen dat je honger hebt, om grenzen van anderen te voelen, om empathisch te kunnen zijn. Dus eigenlijk alles om te leren, om contact te maken, om plezier te hebben en om gezond te zijn, heb je nodig dat je parasympathisch zenuwstelsel geactiveerd is. Dat heb je dus nodig dat 90% van de tijd ongeveer zo is. En dat is heel vaak bij ons niet zo. Dus die dingen die worden dan niet genoeg gestimuleerd. En dan krijg je in die end krijg je gewoon gedoe. Gedoe met slecht slapen of gedoe met nooit meer zin hebben in seks. Of gedoe met dat je immuunsysteem uit de pas gaat lopen. Of gedoe met dat je een sociale hork lijkt. Niemand is een sociale hork. Omdat je niet meer jezelf voelt en niet meer anderen voelt. Dus dat je opmerkingen al onhandig getimed zijn. En je reacties gewoon niet kloppen omdat je niet voelt. Dan kun je best wel ver mee komen. Maar in die end gaat er ook nog een ander proces door. Namelijk om steeds maar in een van die vijf fases te blijven hangen, moet je lichaam, om toch in leven te blijven, dat een beetje, ja, toch proberen binnen de perken te houden. En dat doen ze door allerlei stofjes aan te maken. Stressstofjes, daar heb je adrenaline voor nodig. En om dan weer wat rustig te worden, heb je cortisol nodig. Dat betekent dat als je in een van die vijf fases blijft hangen, je lichaam de hele tijd bezig is met adrenaline en weer cortisol. En adrenaline en cortisol aan te maken. En dat heeft twee effecten. Het ene is wederom dat je lichaam op een gegeven moment denkt, adrenaline opbouwen, adrenaline afbouwen met cortisol, adrenaline opbouwen en weer afbouwen met cortisol. Die is niet zo'n efficiënte huishouding. Weet je wat? We stoppen gewoon met het afbouwen. Dus dan blijf je steeds maar stressvoeding krijgen. Dan zit je in een vicieuze cirkel. Je zat al in die stresstoestand. En je lichaam geeft het nu helemaal op en zegt, blijf er dan ook maar in. Dus dat is vervelend. Maar wat ook vervelend is, die bijnieren en die alvleesklier, die hebben wel wat meer te doen dan alleen maar jouw stresshuishouding te managen. Die moeten ook nog bakken aan enzymen produceren. En hebben allerlei andere functies om te zorgen dat jouw treintje blijft rijden, als het ware. En daar komen ze niet aan toe. En ze hebben de bouwstoffen ook niet meer. Want om dat hele stressproces te managen, is er ontzettend veel magnesium en vitamine B en zink. En nog wat hulpstoffen zijn nodig. Ja, die kunnen dan niet meer gebruikt worden voor alles wat er in jouw lichaam nodig is om wel gezond te zijn. Dus bijvoorbeeld slecht slapen kan te maken hebben met een magnesiumtekort. Ja, dan kan je lichaam gewoon bijna niet meer bijfietsen op basis van voeding als er zoveel magnesium nodig is om steeds maar weer een van die vijf fases van de fight-flight beheersbaar te houden. Dit is het biologische principe wat eronder zit. En dit is ook de reden dat alleen maar eens in de week yoga doen of een meditatietje doen of 's avonds een wijntje om te ontspannen niet genoeg is. We leven in een wereld waarin er ongelooflijk veel gebeurt wat dit proces activeert. En op het moment dat je daar niet van bewust bent, put je je lijf gewoon uit. Dat is een gegeven. We zeggen ook, ik lees wel eens van, we hebben meer tijd om te leven, maar minder leeftijd. Oftewel, we worden ouder, maar de kwaliteit van leven wordt wel minder, omdat we onszelf zo uitputten op deze manier. Dus wat je echt nodig hebt, is grip op dat autonome zenuwstelsel, waarvan ik aan het begin zei van ja, dat is heel autonoom, maar stiekem toch weer niet. Dat autonome zenuwstelsel, dat kun je niet even zo met een vingerknip bijsturen van doe jij even ontspannen. Zo werkt het niet. Maar het is wel te trainen. Ik zal daar een voorbeeld over geven. Ik dacht zelf altijd in mijn leven dat ik helemaal geen spanning had en zo. Nou, ik was natuurlijk hartstikke in die freeze-reactie blijven steken, waardoor het niet zo super veel voelde. Lichaam raakt uit pas, ontwikkelt een aantal immuunziekten. En vlak voor de corona-lockdown kreeg ik van Richard een, het is niet een Fitbit, maar in elk geval een meetapparaatje. Waarmee je kan niet alleen je hartslag en hoeveel trappen je opgelopen bent en hoeveel passingen gelopen hebt kunt meten. Maar ook hoe de stressbelasting in je lijf is. En ik was eerlijk gezegd wel een beetje bedust hoe weinig blauw ik in mijn grafiekjes kreeg. En toen ging ik bewust ontspannen en kijken welke dingen in mijn leven maken dat mijn grafiekje rood gaat en wat maakt dat het blauw wordt. En toen dacht ik, nou, ik heb nog wel een weggetje te gaan. Nou, toen kwam corona en toen kreeg ik hem helemaal niet meer blauw. Dus ik dacht, weg met dat ding. Want ik krijg er alleen maar stress van om te kijken hoeveel stress ik heb. Dus ik heb hem weggedaan. Maar we hebben drie best wel bijzondere maanden achter de rug. Waarin heel veel prikkels voor mij in elk geval wegvielen die ik normaal wel heb. waarin ik heel erg veel meer heb mogen leven via mijn bioritme, hoe het wel en niet werkt in mijn lijf. Waarin de wekker 's morgens gewoon niet meer ging, waar ik naar bed ging wanneer ik moe was, waarin ik een middagdutje deed als ik moe was, waarin ik veel meer contact had met mijn, en je hoort het al aan mijn stem, hè, als ik er zo over praat, dat ik alweer helemaal naar die cozy bubbel ga van veel meer contact met mijn gezinsleden. En ja, als ik er zo over praat, merk ik ook al in mijn mondhoekjes wat omhoog gaan, dat de pretlichtjes in mijn ogen komen. Dus kennelijk waren er allerlei dingen die het ontspanningsdeel van mijn autonome zenuwstelsel heel erg goed deden. Nou, toen waren we zo'n beetje aan het einde van de lockdown en ik denk, doe dat ding weer om. En verhip, uit het niets, kreeg ik ineens heel veel meer blauw in mijn daggrafiekje. Dacht ik, oh, wat interessant. Dus het is stuurbaar, het is trainbaar op het moment dat je bewuster gaat onderzoeken van welke dingen in mijn leven activeren het stresszenuwstelsel en welke activeren het pretzenuwstelsel, het autonome zenuwstelsel dat ja, voor leven staat en welke voelen het overleven gedeelte. Nou, vond ik een hele interessante ontdekking. En het is niet voor niks dat we het ook altijd hebben over hulpbronnen. Wat zijn de dingen die je blij maken, die je lekker in je vel laten zitten? Wat zijn de wat werkt wels voor jou? En ik denk dat het heel erg leuk is om je veel bewuster te worden dat allerlei dingen die je vanuit de NLP geleerd hebt over wat werkt wel, of wat zijn overtuigingen die me versterken of verzwakken, wat zijn waardeconflicten, of waar kom ik juist wel van in beweging, enzovoort. Om steeds bewuster te worden hoe dat jouw ja, vechtvluchtsysteem stuurt en beïnvloedt. En hoe je dus kan zorgen dat je dat parasympathische zenuwstelsel in die end steeds meer en meer voedt. Waarom? Ik denk om gelukkig en gezond oud te worden. Ben je 30 en luister je hiernaar, heb je vast nog geen gedoetjes in je lijf? Ben je boven de 40, begint het vaak al een beetje met wat minder slaap? Vinden we dan heel normaal? Of ja, nou ja, dit zit wat vaker verstopt of ik moet wat vaker naar de wc? Vinden we allemaal heel normaal? Wil je gezond en vitaal oud worden? Denk ik dat het absoluut een moment is om is goed in contact te gaan met jouw autonome zenuwstelsel. Nou, ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd en ben benieuwd naar je reacties. Bye!